Nee, dat is niet.
Goedenavond. Meneer Van Gelder neemt zijn plaats in, dan kan de bijeenkomst beginnen. Goedenavond, we zijn hier bijeen. Voor de raadsbijeenkomst, voor de nieuwe verordening WMO en jeugd. Mijn naam is Gesinus Pieters, ik mag de voorzitter zijn. Dit is een raadsbijeenkomst, is voor raadsleden, beëdigde steunfractieleden. De raadsbijeenkomsten zijn altijd openbaar. Toehoorders kunnen aanwezig zijn, maar er is geen mogelijkheid om mee te praten. De raadsbijeenkomst wordt live uitgezonden via de raadswebsite. Hier is nu melding van gemaakt. Er wordt geen verslag van de avond gemaakt. De avond is terug te kijken in het raadsinformatiesysteem. De aanleiding is dat dit onderwerp op 18 november op de agenda staat en er dan besluit voor een plaats zal vinden. Het doel van deze bijeenkomst is de leden van de gemeenteraad te informeren over het proces wat we gaan doorlopen richting een nieuwe verordening om de uitgangspunten die bij dat proces horen te hanteren. Op grond van de jeugdwet en het wet maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeenteraad de bevoegdheid een verordening vast te stellen ten aanleiding de uitvoering van de beide wetten in de gemeente Tinalo. Is dit op dit moment in één verordening geregeld. Dat willen we zo behouden, maar de huidige verordening vraagt om actualisatie. Dit moment willen we ook gebruiken om de verordening meer in lijn te brengen met de bedoeling van de uitvoering van de WMO en jeugdwet in de gemeente Tinalo. Er wordt een presentatie gegeven en we hebben een duo-presentatie vanavond. De heren Torreman en de heer Peters die zullen deze presentatie verzorgen. De portefeuillehouder is aanwezig. Met vervolg van deze bijeenkomst is dat we begin juli een eerste concept ontvangen ter bespreking in de commissie, raadscommissie van 2 september 2025. Dan gaat ook het eerste concept naar de advies naar het sociaal domein. Verder denk ik dat hiermee de opening plaatsgevonden heeft en wil ik de heren de gelegenheid geven. De heer Torreman gaat uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank dat wij hier een presentatie mogen geven en leden van de raad aanwezigen. En onze wethouder uiteraard. Verordening, voor velen denk ik een wat abstract begrip. Wat is het? Waar gaat dit nou eigenlijk over? De afbakening die ik in eerste instantie hier kan maken. Deze verordening gaat over WMO en jeugd. Een verordening is eigenlijk niks meer en niks minder dan hoe gaan wij nu de wetten die in Den Haag gemaakt worden, hoe gaan wij die nu vertalen naar het lokale niveau? Welke regels willen we met elkaar afspreken als het gaat over de uitvoering van die wetten? Dat is eigenlijk in de basis wat zo'n verordening is. En daar willen we u graag in meenemen vanavond om dat proces wat we doorlopen in de komende maanden, om u dat te laten zien. En vast even de belangrijkste punten die daarbij horen, die even te highlighten. Ik doe dat samen met Luc Peters, werd al aangekondigd door de voorzitter. Luc is onze manager voor beleid. Ik ben concernmanager. En wij dachten dat het verstandig was om die twee verschillende perspectieven ook hier maar in de raad te laten horen. Luc is de man van de inhoud en ik doe de rest. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Dus als de vragen spannend worden, dan schuif ik hem vrij snel naar links. Dat voelt u ook al aankomen. En dan hebben we natuurlijk ook nog, sorry, dat zou ik bijna vergeten, onze andere twee collega's. U ziet ze achterin zitten, niet voor de kijkers thuis. Hanneke en Bram, daar zijn we ook heel blij mee. De specialisten op het terrein van WMO en jeugd. Ik ga u meenemen in het verhaal. De verordening WMO en jeugd, wat is het eigenlijk? Zoals het zo mooi heet, de verordening vindt zijn grondslag in de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. U als raad stelt daarin regels vast. En die zijn de basis voor beleidsstukken en andere uitvoeringskwesties. Het kan voorkomen dat er nog nadere regels moeten komen. Dus een nadere uitwerking, dat is dan een bevoegdheid van het college. Vaak zijn dat wat dunne lijntjes die tussen die twee lopen. Maar op hoofdlijn hoop ik dat u zich daar een voorstelling van kan maken. En u heeft, als het goed is, al vaker verordeningen vast kunnen stellen. De aanleiding, dat is misschien wel goed om daar even bij stil te staan. De aanleiding voor die nieuwe verordening Die is, nou, je zou je eigenlijk in tweeën uiteen kunnen laten vallen. Aan de ene kant willen we graag een aantal dingen die in de afgelopen periode zich voor hebben gedaan, willen we die in die verordening laten opnemen. U kunt dat zien als een soort van reparatie, maar dat is een woord wat misschien vrij snel verkeerd wordt uitgelegd, alsof er iets stuk is. En dat is er niet. Hè, maar we willen gewoon de recente ontwikkelingen daar goed in die nieuwe verordening krijgen. Het tweede, en dat is voor ons echt wel een hele spannende. We zien dat het goed is om een soort van nieuwe balans te krijgen tussen wat de burgers, de inwoners van deze gemeenten willen, hun leefwereld, en wat de regels van ons vragen. En die balans vinden tussen die twee, ik hoop dat u zich daar iets bij voor kan stellen, daar zijn een aantal mensen, hebben daar mooie boeken over geschreven, en zijn daar eigenlijk mee op de boer gegaan. De boer opgegaan, sorry. En dat hebben ze, zijn ze gaan noemen werken vanuit de bedoeling. De mensen die iets met zorg of welzijn hebben, die kennen het begrip misschien, want het wordt nu op meerdere plekken in Nederland wordt het toegepast. Maar zoals het beschreven is, is het vooral nog een theorie, een filosofie, een denkrichting. En wij willen heel graag hier in Tinarlo, willen wij onze eigen balans tussen die leefwereld en die regelwereld willen we maken. Omdat we denken dat het heel erg belangrijk is om dat geluid van die inwoner te horen zonder de regels die vanuit Den Haag komen te negeren. En u kunt zich wellicht voorstellen dat dat een forse uitdaging is. Maar die uitdaging gaan wij graag aan. En in die verordening is dat eigenlijk een eerste soort van proeven van bekwaamheid. Kunnen we dit? Je ziet soms wel het woord omgekeerde verordening zie je dan komen. En met dat woord omgekeerde proberen ze aan te geven dat we niet per se vanuit de regels denken, maar ook en misschien wel vooral vanuit wat die inwoner eigenlijk van ons vraagt. Nou, daar in het verlengde daarvan een andere reden is die verordening, de leesbaarheid daarvan te verhogen. Want die verordening die is in de basis is die bedoeld voor onze burger, zodat hij snapt wat we nou eigenlijk als gemeente aan het doen zijn en wat we voor die burger te bieden hebben. Maar in de praktijk zien we dat die het meest gebruikt wordt door onze collega's. Omdat die kennelijk de taal die daarin staat het beste kunnen vertalen naar onze burgers. Dat is eigenlijk best een beetje vreemd. Waarom schrijven we hem dan niet meteen in de burgertaal? Nou, die uitdaging gaan wij ook aan. Of ons dat meteen in één keer helemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Ik praat graag zelf over de versie 1.0. Dat schijnen hele moderne en populaire begrippen te zijn. Maar dat betekent ook dat er ongetwijfeld nog wel eens een keer een 2.0 komt. We gaan niet in één keer helemaal alles kunnen vatten. Maar een zeer ernstige poging doen om een andere richting uit te gaan, dat lijkt me op zijn plaats. En dan tot slot, als belangrijke reden, gaan we ook proberen met deze verordening, en ik moet dat woord proberen niet gebruiken, we willen met deze verordening willen we heel graag ook een aantal processen vereenvoudigen. Sommige diensten die we aan de burger aanbieden, hoeven niet zo bureaucratisch te zijn als dat we ze nu doen. Die kunnen we administratief, kunnen we dat vaak eenvoudig afhandelen. Maar dat vraagt wel een vastlegging in zo'n verordening. Dan moeten we wel helder zijn in de kaders waarbinnen we dat willen uitvoeren. Nou, ook die uitdaging zit hierin en gaan we dus graag aan. Ja, dan mogen we even naar de volgende sheet toe. En daar heeft Luc een heel mooi verhaal bij, want hij is onze schaatskampioen.
Ja, goedenavond. Aan mij de uitdaging om een foto van een schaatswedstrijd te koppelen aan iets als een verordening, WMO en jeugd. Maar eerste vraag. Is iemand bekend met deze foto? Shani Davis tegen Kuipers, 17 november 2007. Ik heb het net opgezocht, maar geen encyclopedie. Kent iemand het verhaal hiervan? Nou, dan ga ik proberen wat interactiefs, maar ik ga het vertellen. De finishfoto, wereldbekerwedstrijd Calgary. En het gaat om de derde plek, het brons. En de tijdswaarneming geeft aan dat Shani Davis onder in beeld eerder de finish passeert. En als derde op de uitslagenlijst komt. Nou, dat is het begin van een intensieve procedure van maandenlang om erachter te komen wie heeft nou die bronzen plak verdiend. Want de tijdswaarneming zegt degene in de binnenbocht. De scheidsrechter heeft vervolgens op basis van de foto gezegd, nee, de Nederlander krijgt brons. Kuipers. Hij had zijn bronzen plak om zijn nek en vervolgens werd het besluit wat zojuist getekend was door de arbiter toch teruggetrokken. Want de tijdswaarneming is volgens de protocollen toch echt leidend in wie er als eerste over de streep komt. Toen zijn er want hij zou zijn schaats opgetild kunnen hebben. Dat was eigenlijk dan de lezing. En dan, ja, dan telt hij niet, dus dan zou de tijdswaarneming toch kloppen. Toen zijn er bewegingswetenschappers bijgehaald die hebben aangegeven dat als je met 50 km per uur over de finish gaat, dat je niet je linkerbeen kan optillen als je rechterbeen zo staat. Toen heeft de hele ISU heeft hier een vergadering over belegd. Heeft uiteindelijk toch Kuipers als winnaar uitgeroepen en niet op basis van deze foto. Maar omdat de arbiter al een handtekening had gezet onder het uitslagenformulier. En dat is leidend in wie er nou derde is geworden. Nou, dit is ook waarmee het boek van Wouter het Hart begint. Zijn eerste boek, wat mij altijd wel is bijgebleven. Hij heeft hier vorige week ook een mooi praatje gehouden, wat bij veel mensen aansloeg. Van wanneer, nou ja, zoals Jacques Ory hierover zei, ieder normaal denkend mens ziet toch wie hier gewonnen heeft. Nou, en wellicht heeft u, als u met grote instanties te maken heeft of in uw werk, ook wel zo'n gevoel van, dit kan toch niet de bedoeling zijn. En de bedoeling van die tijdsregistratie is natuurlijk om te kijken wie wint er, want niet iedereen rijdt tegelijk. Maar in zo'n plaatje zult u het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het niet kan zijn dat protocollen, tijdsregistraties, KPI's, om het een beetje naar onze wereld te trekken, leidend zijn in wie is hier nou als eerste over de finish. Nou, dat is even een symbool voor het werken vanuit de bedoeling van de tijdsregistratie. En laten we dat altijd voor ogen houden als we dit soort situaties moeten beoordelen. Je hebt bruggetje gelukt.
Ja, oh nee, doe jammer. Dat is meer veel.
Ja, kan iedereen zich er iets bij voorstellen bij dat werken vanuit de bedoeling? Zeker met dit voorbeeld. Ja, ziet iedereen dat een beetje voor zich. En u voelt ook wel de uitdaging ongetwijfeld die daarbij hoort. Ja, ik zei het net al even. Het gaat dus heel erg over die balans tussen die leefwereld en die regelwereld. Beoogd effect en kernwaarden van Tinalo vooraan in de verordening en een hardhuidsclausule om te voorkomen dat we aan het eind toch ergens op een zinkend schip komen, de hardhuidsclausule hieraan gekoppeld. Niet alles over de kop, dat is absoluut niet onze bedoeling, maar wel als leidend principe. En proberen dus die bedoeling ook echt daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Ik zei het al eerder even, die leesbaarheid verhogen is voor ons enorm belangrijk, omdat we merken dat het gebruik van die verordening toch heel vaak bij die professionals ligt. Terwijl het zo mooi zou zijn als die burger ook zelf in staat is om die verordening te begrijpen en op die manier met ons in gesprek wil over wat hij of zij nou nodig heeft. Zodat het niet zozeer over de regeltjes hoeft te gaan, want die regeltjes zijn duidelijk, die staan er. Maar veel meer over de noden die inwoner daadwerkelijk heeft. En dat ook goed kan verwoorden in lijn met wat er in die verordening staat. Ja, dan kom je eigenlijk op de vraag, voor wie schrijven we die dan? Ja, ik zei dat net al even, dat doen we dus voor die inwoner. Maar het is goed als dat heel erg nauw oploopt met waar die professional, onze WMO-consulent, onze jeugdmensen mee bezig zijn en hoe die het gesprek ook met onze burgers voeren. Wat we verder ook met die verordening beogen is meteen ook eenvoudige processen die ook eenvoudig te laten zijn. Sommige mensen noemen dat dan administratieve processen. Nou, dat zullen we dan maar even overnemen voor hier. Zodat er ook meer tijd ontstaat voor complexere zaken. En die komen wij nogal tegen. Zeker aan de jeugdkant. U kunt zich daar wellicht iets bij voorstellen. Soms schrijnende problematiek die echt gewoon onze tijd en aandacht vraagt. En waar de bedoeling misschien wel een rol speelt, maar vooral de menselijkheid en de medemenselijkheid een centrale rol speelt. En dan spelen regeltjes helemaal niet. Dan is het luisteren en proberen dat vraagstuk van het kind en de ouder die daarbij hoort, om dat op te lossen. En die tijd willen we heel graag hebben. En dat kan op het moment dat we de rest kunnen vereenvoudigen. Daar komen ook dingen bij kijken van moeten we nou bijvoorbeeld voor iedereen altijd weer een herindicatie. U kent het begrip ongetwijfeld. En ik geef dan altijd het klassieke voorbeeld van de mevrouw van 88 die al een aantal jaren huishoudelijke hulp heeft. En waar we dan vanuit de regels na verloop van tijd een herindicatie voor huishoudelijke hulp voor zouden moeten laten plaatsvinden. Mag ik even grof zijn? Wat een bullshit. Want we weten vrijwel zeker dat die mevrouw van 88 gewoon tot het einde van haar leven huishoudelijke hulp nodig heeft. En dat we dat ook haar gewoon gaan geven. Hoezo gaan we haar dan lastigvallen met onze administratie? Gewoon doordoen. Lijkt mij heel logisch. Ik ben benieuwd of u als raad dat ook vindt. Dat gaan we vast onderweg in dit proces horen. Maar ik heb mijn hart maar even laten spreken. Dan gaan we naar het meest spannende onderdeel, want dit was natuurlijk allemaal maar de inleiding. En dat is die verordening zelf. Hè, van wat staat daar nou zo ongeveer in en wat, hoe gaan we dat proces laten plaatsvinden? Luc, floor is all yours.
Ja, ik zal nog iets meer inzoomen op de verordening WMO en jeugd zelf. En welke zaken daarin zullen landen, moeten landen. En als het echt ingewikkeld wordt, dan heb ik daar Bram en Hanneke voor wat meer gedetailleerdere vragen. Er staan drie dingen die we moeten meenemen in deze nieuwe verordening. Allereerst wetsaanpassingen. En daar staan meteen twee dingen. Door decentralisatie van beschermd wonen en het invoeren van een eigen bijdrage. Waarvan u zeker van die tweede ongetwijfeld al weet dat dat weer wat vertraging heeft opgelopen. Waar eerst een invoering van 2026 voor de eigen bijdrage voor ogen was. En beschermd wonen geloof ik ooit 2023, maar daar zijn we al wat langer overheen. Zal die eigen bijdrage zeer waarschijnlijk, als het allemaal doorgaat, pas 2027 worden. Nou, dus de vraag is of dat in deze actualisatie al meegenomen kan worden. Maar dat gaan we volgen. Daarnaast, de huidige verordening is alweer een tijd oud. En is er in tussentijd ook wat jurisprudentie geweest over wat moet je in een verordening vastleggen. Bijvoorbeeld die eerste zelfoplossend vermogen van ouders. In de jeugd is dat een reden waarom je kan zeggen, we verstrekken geen voorziening, want er is zelfoplossend vermogen van de ouders om dit zelf op te lossen. En een rechter heeft bepaald, en stimulans die ondersteunt ons ook bij dit proces overigens, zijn juridisch bekwaam als het gaat over dit soort verordeningen. En geven aan dat moet je echt in je verordening gaan omschrijven, gaan vastleggen. Anders kun je ook niet zeggen, we wijzen af op die grond. Nou, dus dat is iets dat moeten we opnemen, omdat daar inmiddels jurisprudentie over geweest is. Toetsen PGB-vaardigheid is ook zo'n onderwerp. Dat moeten we. We moeten toetsen als we voornemens zijn PGB verstrekken of de aanvraag is zo. Zijn deze ouders PGB-vaardig of deze inwoner? Maar daar moeten we ook iets over wat meer gaan vastleggen in onze verordening dan er nu staat. Die derde is er ook zo een in de verordening. Mag/moet de raad vaststellen. Hoe geeft de raad invulling aan het mantelzorgcompliment? Nou, op dit moment staat daar dat het college dat bij nadere regels bepaalt. Omdat het ook niet de wens is om precies de inhoud van het zakje van de mantelzorg zeg maar, te bepalen in de verordening. Maar daar moeten we toch wat meer over gaan vastleggen. Hè. Er is een verordeningsplicht. De Raad mag bij verordening vastleggen hoe geven we invulling aan dat mantelzorgcompliment. Dan moeten we ook iets meer in die verordening daarover gaan opnemen. En tenslotte wat lokale ontwikkeling. De huidige verordening is ook erg gekoppeld aan de manier hoe hier is ingekocht. Met bouwstenen en interventieniveaus. Het is heel erg in lijn met onze huidige inkoop. Nou, die inkoop die gaat veranderen en de consequenties daarvan zullen we ook in onze verordening moeten vertalen. Met wel mijn eigen aanvulling. De bedoeling moet wel leidend blijven. De huidige verordening is heel erg in lijn met die inkoop. Voorzitter.
Mevrouw Magielsen, u had een vraag, denk ik. Gaat uw gang.
Ja, mag ik tussendoor vragen stellen?
Ja.
Want wat je zegt, dat klopt allemaal natuurlijk wel heel keurig. Maar in het begin zeiden we van, of zeiden jullie, van we gaan het simpeler maken. En we willen de bullshit eruit halen. Maar als ik dit dan lees, wat jullie moeten omschrijven, dan gaan we toch ook hierin weer juridiculiseren. Dat is een moeilijk woord. Nou, we gaan het juridisch zo afdichten dat de ouders die verhaal gaan halen bij een rechter, dan toch weer wegen zoeken om dingen betaald te krijgen.
Ja, ik denk dat u vooral aanslaat op zelfoplossingsvermogen, hè?
In deze... Ja, wat jij zei, ja. Van wij moeten dat precies omschrijven, dat zelfoplossend vermogen. En of mensen PGB-vaardig zijn en nou, hoe we dat doen, dat betekent dat er dus toch weer boekwerken geschreven moeten worden om dit voor een rechter goed te krijgen. Of ben ik nu heel negatief?
Nee, ik begrijp de angst. Dat was ook dat ik nog net even toevoegde van ja, we passen het aan de inkoop, maar het is niet dat dat leidend is. Kijk, zo'n zelfoplossend vermogen, stimulans ondersteunt ons in dit proces. Stimulans, daar werken ook veel juristen. Dus het is ook echt, er wordt ook goed juridisch naar deze verordening gekeken. En het blijft natuurlijk zoeken naar die balans tussen wat als gevolg van jurisprudentie moet. Maar ook wel bij de bedoeling voorop zetten blijven. En ook af en toe, ik heb ook voorbeelden in de praktijk gehad, even met gezond verstand denken. Ja, maar dit is niet de bedoeling. Dus die balans, die blijft er. En we hebben dus wel juristen nodig, maar stimulans is ook weer degene die de omgekeerde verordening heeft geïntroduceerd en in andere gemeenten al heeft geïmplementeerd. En we moeten beide werelden blijven bewaken.
Ja,
ik krijg de indruk dat ik een aanvullende vraag
heb. Ja, nou, misschien niet aanvullende vraag, maar eerder een opmerking van... Het spreekt mij heel erg aan om dingen simpeler te maken en toegankelijk te houden. Maar juist de ouders die goed geschoold zijn en de wegen precies weten, die grijpen juridische middelen aan om toch betaald te krijgen. Wat mensen die dat wat minder goed kunnen, die je het juist zou willen geven, dan niet krijgen. Maar het is een heel politieke opmerking van mij. Het is eigenlijk meer een zucht. Geen kritiek op jullie.
Nee.
Maar het is meer een zucht van kunnen we het zo simpel mogelijk houden?
Ja. Het lijkt me misschien wel goed om te zeggen, het is ook niet het verhaal werken vanuit de bedoeling om allemaal extra ja's mogelijk te maken. Het gaat ook over beargumenteren waarom iets niet. En dan is het heel fijn dat er juristen meekijken van stimulans. Hè. Dat is wel een autoriteit op dit gebied. Zodat het ook juridisch goed zit. Dus dat is wel, want de voorbeelden gaan snel over voorbeelden waar het een ja wordt of iets anders wordt. Maar het gaat ook over de nee, als dat niet aansluit bij de bedoeling. Ja, klopt. De laatste enkelvoudig afhandelen, ja, dat is al genoemd ook door Thijs. Op dit moment loopt de verordeningenproces dat we bij iedereen een uitgebreid onderzoek doen, een gesprek enzovoorts. Maar ook vanuit de uitvoering heel erg de wens om een kortere route mogelijk te maken daar waar dat kan. Maar dat zul je ook bij verordening, dat is niet alleen een werkproces, dat zul je ook bij verordening mogelijk moeten maken. Dat is een lokale wens die we ook mee willen nemen. Oh. Ja, ik zag dit net nog even in de voorbereiding en toen dacht ik, welk vastgesteld beleid geeft richting aan het proces en de inhoud? En toen zag ik coalitieakkoord en organisatievisie. En ik hoop hier geen discussie op te starten nu over of dit allemaal beleidsstukken zijn die hier staan. Maar het zijn in ieder geval allemaal stukken die wij in acht nemen bij hoe wij onze verordening inkleuren. En dat is niet allemaal precies uitschrijvend wat er in die verordening moet. Maar het geeft wel richting. En ik vind, nou nog even om de voorzitter van Eugenium te een quote van die ik in de kantine hoorde. Het gaat niet om die wet, het gaat om de bedoeling van die wet. Ja, dat is nou wat we voor ogen hebben. En zo'n zinsnede uit de organisatievisie, systemen, proces en werkwijze, die staan ons niet in de weg, maar die helpen ons juist. Dat is voor mij ook heel erg van toepassing op allerlei artikelen in een verordening. Hè. Ze helpen ons bij het bereiken van de bedoeling en staan ons niet in de weg. Want ik heb echt wel voorbeelden waarin juist die verordening de boel in de weg stond. Waar wij bij hopen met deze nieuwe verordening het ook juridisch goed te regelen.
De heer Van As geeft daar ook een vraag te willen stellen. Ga u gang, heer Van As.
Ja, dank voorzitter. Ik wil even terug op het punt wat mevrouw Michielse ook probeerde aankaarten. Ik weet uit eigen ervaring hoe lastig het is om een verordening zo te maken dat het ook begrijpbaar is. En je wil een verordening scherp hebben, want er worden rechten aan ontleed over en weer. En dan heb ik met genoeg om met vele juristen hierover mogen te bakkeleien. En het is gewoon ongelooflijk lastig. En waar het volgens mij vaak op terecht komt, ja, je wil in geest van en niet volgens de letter werken. Maar dan moet je ook accepteren dat aan de achterkant, als er een conflict situatie is dat er dat je ook bereid moet zijn om daar nou offers of verlies te nemen, zijn misschien niet de juiste terminologie, maar dat je accepteert van joh, we halen wat van het controlemechanisme uit het systeem. Dat betekent dat we ook moeten accepteren dat aan de achterkant of aan de voorkant, maakt mij het uit, maar dat je daar wel mogelijk dingen doet die niet helemaal volgens de letters waren geweest. Kunnen jullie daar een indicatie voor geven van joh, als je nu in deze lijn gaat werken, in verschillende gradaties wellicht, wat zou dat eventueel kunnen betekenen aan het einde? Het hoeft niet in euro's of nog niet in. Maar kun je een indicatie geven van ja, maar heb je daar een beeld bij van wat daar de mogelijke consequentie van kan zijn?
Goeie vraag. Ja, korte antwoord is nee, daar kan ik geen indicatie van geven. Ik zei een paar keer uit stimulans, er zijn al meer gemeenten die met een omgekeerde verordening werken, een beter leesbare, met allemaal eigen nuances en eigen keuzes daarin. Maar allemaal ook door juristen getoetst en geschreven. Het hele model komt ook voort uit juristen. Onze juristen zijn ook heel positief over deze ontwikkeling. Wat ik ook erg leuk vind. Hè. Daar zit geen gevaargevoel, maar juist een meewerkend gevoel van dit is een mooie kant. Dus we zijn niet de eerste die het doen. Bij die andere gemeenten zijn er ook niet allerlei financiële consequenties als u daarop doelt of iets die ze tegen zijn gekomen. Ik denk dat het vooral helpt daar waar je vastloopt in een casus, wat je ook in de huidige verordening loop je dan ook vast. Hè? Maar om tot een goede oplossing te komen die juridisch klopt en in sommige gevallen ook gewoon goedkoper is. Want ik heb ook voorbeelden gezien, dat ging niet om groot geld, maar dat ik vroeg van, goh, maar als we nou gewoon toewijzen wat er gevraagd wordt, hoe verhoudt zich dat dan tot waar onze verordening toekomt? Nou, en dat was een geval, het ging om iets kleins, dus het was niet heel spannend, maar wel dat uiteindelijk die verordening leidt tot een bepaalde bouwsteen. Dan ben ik denk, ja, maar volgens mij is het dan net iets duurder. Ja, dat was zo. Het was niet groot, maar om even een voorbeeld te geven, hoeft niet duurder te zijn.
Aanvullende vraag.
Ja, kijk, het gaat mij niet zozeer om het financiële aspect, want het kost wat het kost, maar ook om mogelijke verschillen die je wil. Je probeer je ook te voorkomen in je verordening. Hè? Je probeert iedereen op dezelfde manier te beoordelen. En als je wat meer subjectiviteit of minder systeemdenken erin doet, heb je altijd precedentwerking, verschillen. En Volgens mij is dat ook wel een reden waarom je ooit hebt bedacht met elkaar, we gaan het helemaal blauw inrichten. En daar zit ook wel een dingetje in, van ja, hoe ga je daar dan mee om?
Ja. Ja, terecht vraag. En ook even relateren aan eerder, we gaan de dingen niet op de kop zetten. En zeker als ik de WMO betrek, zal het voor 90% van de gevallen niet heel anders zijn. Sterker nog, gaan we hier en daar wat meer systemisch werken. In de meer enkelvoudige vragen, eenvoudige vragen, maken we het juist blauwig, om maar even in uw woorden te spreken. Maar wel in de kop altijd die bedoeling. En in 10-15% van de gevallen, jeugd is dat percentueel wat meer dan bij WMO, daar gaat dit ook echt helpen. Dus een deel zal juist systemisch ingericht worden als het gaat over enkelvoudig afhandelen. Geen uitgebreide herindicaties meer, maar dat efficiënter inrichten. Maar juist die gevallen waarbij het niet zo eenvoudig is om door een werkproces heen te gaan en ergens te komen, daar gaat deze verordening in helpen. Ja, want ik zat even bij die organisatievisie, systemen, processen en werkwijze, structuren. Die helpen ons. Nou, ik hoop dat deze verordening ons ook gaat helpen. En ik kom er straks ook op terug. Een verordening is uiteindelijk ook maar een stuk papier. Dus het gaat om meer dan die verordening. Maar het is wel heel mooi om juist dat papier in lijn te brengen met hoe je wil werken. De laatste, het beleidskader sociaal domein kind- en jeugdvisie, heeft u recent vastgesteld. Ja, daar staan niet hele alinea's in over een verordening. Maar een kernstuk wat overal wel terugkomt is zorg toesnijden op individuele complexe casuïstiek. Nou, daar moet dan ook de vrijheid voor zijn om daar vanaf te wijken. En dingen die niet in je rijtje van je verordening staan, maar wel heel goed aansluiten bij de bedoeling, toe te kennen dan wel af te wijzen. Het proces. En hier, deze begint op 25 maart. Nou, daar zijn we nu. We zijn natuurlijk ambtelijk al wel langer aan de slag en hebben stimulans gevraagd om ons hierin te begeleiden. Maar vandaag staan we hier voor u om het proces toe te lichten en de stappen. Het volgende moment staat er in juli, begin juli, wanneer wij een eerste concept van de verordening naar u en de adviesraad sociaal domein willen sturen. In die tussentijd gaan we natuurlijk ambtelijk hard aan de slag. Maar dat heb ik hier niet uitgewerkt. Waarom een eerste concept zowel naar de adviesraad als u? Om ook echt in de opinierende bespreking 2 september u de ruimte te geven om hier wat van te vinden. En niet, het moet een maand later besloten worden en er is geen tijd meer voor aanpassing. Nee, we willen 2 september en dan verwachten we ook ongeveer het advies van de adviesraad sociaal domein begin september. U horen over het eerste concept, de adviesraad horen over het eerste concept. Zodat wij richting oktober, want half oktober zal het dan op route, moeten ook die input kunnen verwerken voor een definitief concept. Het spreekt elkaar wat tegen, maar ter besluitvorming 18 november en in de commissie van 11 november. Nou, die ruimte is bewust ingebouwd. En als het dan nog een maand schuift in de agenda van de Raad, dan hebben we ook nog tijd om hem 1 januari in te laten gaan. Nou, als u 2 september in de opinierende bespreking hier wat vervoelt, heel simpel gezegd, dan gaan wij natuurlijk ook al aan de slag met de nadere regels. Dat is een collegebevoegdheid. Maar die moeten ook in lijn gebracht worden met de nieuwe verordening. De huidige nadere regels zijn gebaseerd op de verordening die nu geldt. En uiteraard gaan we daar dan ook mee aan de slag. En zullen we u die ter informatie toezenden. Ja, en 1 januari gaat de nieuwe verordening in. Maar ik heb ook wat schuin neergezet om alvast een beetje om te keren. We gaan natuurlijk ook gewoon aan de slag. En wat ik net zeg, het is een stuk papier. Maar als 2 september ook hier de temperatuur goed is, willen we ook aan de slag met stimulans en proptrainingen over de omgekeerde toets. Nou, die is hier al een keer gegeven, die training. Maar het is heel fijn als de ordening natuurlijk in lijn is met zo'n toets. En daar wordt juist wat meer complexe casuïstiek gebruikt. En hoe ga je hier nou mee om? Nou, met die nieuwe verordening in de hand. Dus het bestuurlijk proces staat hier geschetst. Maar uiteraard zullen we na de zomer ook al aan de slag met wat implementatie en afstemmen van nadere regels. Zodat we in januari er klaar voor zijn. En, maar dat heb ik een paar keer gezegd, we laten hem dus ook goed juridisch checken door stimulans voordat hij uw kant op gaat. Nou, we hebben nog een mooi plaatje. Maar vooral heeft u nog vragen over het proces of wel op inhoud.
Ik geloof dat ik heb drie vingers gezien en dan ben ik zo vrij om mevrouw Itsing als eerste de gelegenheid te geven om te stellen van vragen. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben wel benieuwd, want het is werken vanuit de bedoeling, omgekeerd werken. Maar is er ook nog bijvoorbeeld een kwalitatief doel om te zorgen dat de menselijke maat bijvoorbeeld beter bediend wordt, of dat de kwaliteit verhoogd wordt, of de keuzes een betere grondslag hebben? En die heb ik eigenlijk nog niet echt teruggehoord. Mm-hmm. Vervolgens eigenlijk de vraag van, goh, hoe ga je dat dan, die effecten, hoe ga je die volgen en meten? Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. En omdat het al gedaan wordt bij verschillende gemeenten, wat zijn eerste ervaringen? Dat is het eigenlijk.
Ja, daar heb ik niet meegeschreven, dus als u mij wil helpen. De eerste ging over kwaliteitsverhoging. Nou ja, misschien dan toch even dit plaatje erbij pakkend. Die kwaliteitsverhoging die willen wij bereiken door veel meer te kijken wat betekent dit nou in de leefwereld als wij deze voorziening inzetten. En dat heeft automatisch een kwaliteitsverhoging versus dit hebben we in onze supermarkt liggen, dus dit is de voorziening die u krijgt. Dat is een kwaliteitsverhoging die ik wel aandurf. Dat gaan we bereiken met deze manier. Hoe ga je dat meten? Ja, dat is heel erg ook een spel. Spel is niet het goede woord. Maar tussen vaak zorgaanbieder, inwoner en onze consulent of case manager. Wat we willen bereiken, samen te evalueren. En het komt een paar keer terug nu van die enkelvoudig afhandelen, eenvoudig afhandelen. Maar dan staat er ook achter voor meer tijd voor complexe casuïstiek. Er gaat nu heel veel tijd op aan alle herindicaties en alle eerste aanvragen, ongeacht hoe die situatie is. Want alles gaan we breed uitvragen en met een keukentafelgesprek. Dat slurpt heel veel tijd op, want die vraag groeit in de WMO. Maar we willen meer tijd voor de inwoners of gezinnen, waar we bijvoorbeeld ambulante begeleiding inzetten om bepaalde doelen te bereiken. Die tijd ontbreekt nu soms om daar weer eens na 3 maanden, na 6 maanden langs te gaan om te evalueren. Ja, en dat is, als het gaat over kwaliteitsbevordering, dat is goed voor de kwaliteit. En mijn ervaring in andere gemeenten is ook dat zowel door de inwoner als zorgaanbieder als door ons erg positief ervaren wordt om dat soort evaluaties te doen. En dat het soms dan ook nog eens goedkoper uit is onder de streep. Dat was de eerste vraag. andere gemeenten? Ja. Die beantwoord ik per ongeluk eigenlijk. Ja, nee, wij in andere gemeenten, in ieder geval als het gaat over meer die tijd voor evaluatie en daarop richten in plaats van alle tijd aan de voorkant. Grote tevredenheid bij aanbieder en inwoner en ons om te evalueren en daar tijd voor te hebben bij begeleiding. En ik geloof dat we daar 30, 40 inwoners hebben gesproken. Bij sommigen werd het iets duurder, was er meer nodig. Het grootste gedeelte was er minder begeleiding nodig, maar was het ook helemaal niet dat de zorgaanbieder daar nou moeite mee had. Het werd als heel positief ervaren. Dat is een van de elementen die waar deze verordening bij gaat helpen. En dan was er nog een vraag. Heb ik ze allemaal?
Ja.
Oké,
ja, sorry.
Mooi, dank.
De heer Jansman gaf ook aan een vraag te willen stellen.
Ja, dank u wel. Even kijken, even inzoomend op het jeugdhulpstuk. Dus er is natuurlijk wel vaak verwarring over het jeugdhulpstuk aan de ene kant en de jeugdbeschermingsmaatregelen, gecertificeerde instellingen aan de andere kant. Wat is de scope van het stuk jeugdhulp? Valt daar dan de jeugdbeschermingsmaatregelen ook onder binnen deze verordening of liggen die echt helemaal terzijde?
Ja. Voorzitter, vindt u het goed als ik even collega van jeugd die hier de kennis van heeft het woord geef?
Ik vind het prima, die wil ik graag de gelegenheid geven. Wil u wel gebruik maken van de microfoon?
Als ik de vraag goed begrijp, is de vraag achter de vraag, waar zit het verschil? Klopt dat? Of misschien...
Het verschil is wel, zullen we mij
de vraag nader toelichten?
Ja, het verschil is me duidelijk, maar ik besef ook dat voor niet iedereen dat verschil duidelijk is. Met andere woorden, de gecertificeerde instelling, en dus echt de oude jeugdzorg, de jeugdbeschermingsmaatregelen, worden die ook meegenomen in deze verordening? Of is dat echt een aparte tak binnen het hele jeugdhulpstuk?
De jeugdbescherming als product, hè, dus de jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassificeringsmaatregelen, ja, die worden niet door onszelf getoetst, maar die worden opgelegd door de kinderrechters. Dus die staat in die zin los van de verordening. En de inkoop dus en de contractafspraken rondom die maatregelen ook, die hebben daar niet direct mee te maken. Het is wel zo dat de jeugdbeschermers en jeugdreclassificeerders ook in onze gemeente werken en in die zin dus ook gebruik maken van de manier waarop wij zorg inkopen en zorg verwijzen. Dus in die zin hebben zij daar wel mee te maken, maar dat is dan vanuit hun rol als indicatiesteller naar jeugdhulp toe. Dus als technisch onderdeel en inkoopstuk niet, maar in hun manier van werken en verwijzen naar jeugdhulp, hè, voor de kinderen en voor de gezinnen die onder hun hoede vallen wel. Dus het antwoord is ja en nee.
Ja, ik snap hem. En ik kom zelf ook uit de jeugdhulpverlening. Dus ik snap het onderscheid heel goed. En ik benadruk het ook even, misschien juist ook voor ons allemaal, dat daar wel een wezenlijk verschil in zit. Ook in de verdere, het stappenplan. En dat het voor ons wel heel helder moet zijn waar dat verschil in zit. Dus bedankt ook voor het antwoord.
Meneer Van Os, ga de gang met uw vraag.
Ja, voorzitter. Ik zal na twee goede vragen proberen een slechte vraag te stellen. Nijbegun, sociale agenda, is druk in wording en plannen en allerlei zaken gaan lopen. Heeft dat nog een invloed op hoe wij hier dingen gaan beschrijven? Domme vraag is...
Ja, ik heb nu minder dan eigenlijk een goede vraag te zeggen. Nee, ja, nee, we beginnen sociale agenda zijn 16 maatregelen. Dus u ziet mij even die 16 maatregelen zo in mijn hoofd aflopen. Maar voor 99% nee. Omdat dat veel meer heeft te maken met... we hebben een verrijkte schooldag. Dat soort dingen waar deze verordening niet over gaat. Ik zit gewoon even in mijn hoofd. Brugfunctionaris onderwijs is ook onderdeel van de maatregelen. Ik kan me voorstellen dat het elkaar ergens raakt, maar zeer beperkt. Als ik zo even die 16 maatregelen voor mijn ogen langs laat gaan.
Krijg je de indruk dat die antwoord niet voldoende is? Dat
wel een leuke vraag.
Als voorzitter. Maar is dat wenselijk of is dat niet wenselijk? Is die link, is het prima dat het gescheiden is? Of zeg je nou, het zou misschien wel bij elkaar moeten? Want we moeten volgens mij nog een keer wat vinden, volgens mij. Van het een en het ander.
Ja, nee, er zit zoveel in die sociale agenda. Dat het even moeilijk is om daar nu eenduidig antwoord aan te geven. Maar ik denk dat het als het gaat over het WMO en jeugdstuk, dat Nijbegun voor een heel groot deel de middelen meer in de, en dan komt er even een vakjargon, maar de sociale basis, hè, het voorliggend veld, versterken. Ja, dat helpt natuurlijk, want die is voorliggend op onze verordening. Maar dat gegeven heeft geen invloed in hoe wij het opschrijven in onze verordening. Daar staat, wat gezegd, de sociale basis voorliggend. Maar wat wij vervolgens allemaal subsidiëren of inkopen om die sociale basis te versterken. En om binnen het onderwijs klassen te versterken, zodat geïndiceerde jeugdhulp niet nodig is. Dat raakt elkaar wel, maar heeft geen invloed in wat we opschrijven in de verordening. Ik zie u knikken, dus...
Dus even mijn resume, voorzitter, als ik mag, is dat in de verordening niet, maar beleidsmatig misschien wel.
Ja, zeker. Ja.
Zijn er op dit moment verder nog vragen? Dat niet zo zijnde. Dan wil ik de heren Torreman en Peters danken voor de presentatie. Nog benadrukken dat deze, hier geen verslag van deze avond geschreven wordt, maar dit terug te zien is op ons raadsinformatiesysteem. En daarmee beëindig ik deze raadsbijeenkomst. Ik denk dat wij gezamenlijk tijd hebben voor een kopje koffie en dat we om 8:30 verder gaan met het andere gedeelte.